Vanavond gaan we verder met het boek Hosea. We zijn inmiddels gekomen. Je hebt nog wat in te halen, Albert. Nee? Je hebt het allemaal gevolgd? Op internet? Nou, kijk eens aan. Dat is mooi. We zijn vanavond gekomen bij Hosea hoofdstuk 6. Hosea hoofdstuk 6... Vers 1 tot en met 11. Hosea hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 11. Daar staat, komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Want Hij heeft verscheurd... en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen en naar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen. Die het land besproeit. Wat zal ik u aandoen, o Efraïm? Wat zal ik u aandoen, o Juda? Immers uw liefde is als een morgenwolk en als een dauw in de vroegte vergaat. Daarom heb ik er door de profeten op ingehouden. Heb ik hen gedood door de woorden mijns monds. De oordelen over u waren een doorbrekend licht. Want in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffer. In kennis van God en niet in brandoffers. Maar ze hebben als Adam het verbond overtreden. Daar hebben zij mij trouweloos bejegend. Gilead is een stad van misdadigers vol bloedsporen. Gelijk een troep bandieten ligt een priesterschare op de loer. Zij moorden op de weg naar Sichem. Waarlijk... wandaden bedrijven zij. In het huis Israëls heb ik afschuwelijke dingen gezien. Daar is Efraïms ontucht. Israël heeft zich verontreinigd. Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd, wanneer ik in het lot van mijn volk een keer brengen zal. Tot zover dit gedeelte. U ziet met name in dit hoofdstuk een soort samenspraak tussen God en zijn volk Israël, Juda en Efraïm. Als u dit hoofdstuk goed bekijkt, dan ziet u in de eerste 3 versen dat het volk aan het woord is. Daar spreekt het volk een wens uit. En vanaf vers 4 tot en met vers 11 zie je dat de Heere God zelf aan het woord is. En daarin, op die manier valt dit hoofdstuk eigenlijk uiteen in twee delen. Gods volk aan het woord en God zelf aan het woord. En het sluit echt wel aan op vers 15 van het hoofdstuk hiervoor. Want in hoofdstuk 5, vers 15, daar staat op het laatste stukje, dat woordje waar we de vorige keer over nagedacht hebben, ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig voelen. Weet je, schuld kun je niet aanpraten, maar schuld dat komt op een gegeven moment. Dat kun je niemand aanpraten, dat komt van binnenuit. Dat moet ook rijpen. Daar moeten op een gegeven moment de ogen voor geopend worden. Nou, hier staat, totdat zij zich schuldig voelen, mijn aangezicht gaan zoeken, wanneer het een bang te moeder wordt, zullen zij verlangend naar mee uitzien. Dat was hetgeen waar we de vorige keer mee afgesloten hebben. Waar we heel duidelijk zien dat er voor Israël een moment komt dat ze zullen verlangen naar de komst van Christus. En dat verlangen kan je niet door iemand strot duwen. Net zoals schuldgevoel je niet iemand aan kan praten. Daar is tijd voor nodig en op Gods tijd zal het gaan gebeuren. Dan zal Israël verlangen naar de Heer. Nou, en van die situatie worden dan die eerste drie versen van hoofdstuk 6 geschreven, waarin het volk spreekt, komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Terugkeren tot God. Dat heeft het volk heel wat keertjes gedaan. Onder Hiskia, onder Josia, onder Elia, onder Mozes verschillende keren, onder Jozua, dat het volk terugkeerde, onder Ezra, terugkeren tot God. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Mensen, wat is het belangrijk dat er, en ik denk dat wij allemaal, zoals we hier zitten vanavond, wel eens van die momenten kennen, dat je als het ware weer terugkeren tot God. Omdat je je eigen gang gegaan bent, je eigen weg gegaan bent, en dan gebeurt er iets in je leven, en dan, ja, dan ga je weer terug tot God. En God is zo geduldig. Denk maar aan de verloren zoon. Je bent altijd welkom. Je mag terugkeren tot God. En dan staat er inderdaad, en dat is dus de ontdekking die het volk van God, het volk Israël dus doet. Dan zeggen ze heel duidelijk in vers 1, want hij heeft verscheurd. En het tweede, hij heeft geslagen. Of hij heeft in de oorspronkelijke taal, hij heeft verwond. Kijk, zolang je op een gegeven moment denkt van ja, het lot is me overvallen, die volkeren hebben het gedaan, ja, dan gebeurt er eigenlijk niets. Maar als je op een gegeven moment ook in je moeite, ook in je zorg, ook misschien wel in je lichamelijke problemen, op een gegeven moment zeg je, ja, maar de Heer staat er toch boven. Dat je daarin ook de hand van God gaat ontdekken, nou, dan is er herstel. Als je op een gegeven moment alleen maar denkt van, ja, nou ja, goed, het gebeurt nou helemaal in je leven. Ja, dan ben je eigenlijk, zoals er ook in de Bijbel staat, een muilezel zonder verstand. En je moet steeds hard getrokken worden. Maar als je op een gegeven moment ontdekt, de dingen die in mijn leven gebeuren, staat God boven. En God heeft zijn hand erin. Nou, dan is het tijd om terug te keren. Want dan leer je, ja, dat God ook door moeilijkheden zelfs, ja, jouw leven in zijn hand heeft. En dat staat ook letterlijk in het 14e vers van het vorige hoofdstuk, want daar vergelijkt de Heere God zich met een leeuw. En dan staat er in vers 14, het middelste gedeelte, een jonge leeuw voor het huis van Juda, en ik zal verscheuren. Nou, dus gebeurt het. Het volk van Israël is verscheurd. Niet alleen in twee delen, het Noordrijk en het Zuidrijk, Juda en Efraïm, zoals de verzamelnaam van het Noordrijk ook is. Maar het is verscheurd in zoveel delen. Israël is helemaal verstrooid over de hele wereld. Israël is, nou ja, met stukjes papier zou je kunnen zeggen, helemaal verstrooid over de hele wereld. En dan is het zo mooi dat er staat, hij heeft verscheurd, maar dat zal hij ook helen. Hij heeft verwond, hij zal het ook verbinden. Ja, en dat doet God in het leven van Israël. En het is zo mooi om te ontdekken dat wat hij in het leven van Israël doet, dat doet hij ook in het leven van ons heel persoonlijk. Ook in de gemeente. Hij is degene die aan het werk is. En we zijn niet zomaar aan het lot overgelaten. En dan staat er een heel belangrijke vers in het tweede vers. Want dan staat er, hij zal ons na twee dagen doen herleven. En ten derde dagen zal hij ons oprichten. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Waarom wordt hier de uitdrukking gebruikt, hij zal ons na twee dagen doen herleven? Heeft het misschien iets te maken met de Jezus die zegt, breek deze tempel af en op de derde dag zal ik hem doen herrijzen? Wat hebben die twee dagen? Waarom twee dagen? Waarom staat hier, hij zal ons na twee dagen doen herleven? Zou dat profetisch zijn? Hè? Dat zou wel eens kunnen zijn. Hè? Want het is 2000 jaar geleden dat Israël verscheurd werd. Israël verstrooid werd. En wij leven inderdaad in de tijd dat daar staat, wat hier ook letterlijk staat, en wij zullen herleven. Nou, Israël is weer aan het herleven. Israël komt weer naar boven. En niet alleen dat, maar daar staat ook, en Israël zal niet alleen herleven, Israël zal ook opgericht. Hè? Daar staat, en ten derde dagen zal hij ons oprichten. Staat trouwens ook zo mooi in Ezechiël, hè? Dat eerst die dorre doodsbeenderen, u kent die geschiedenis wel, hè? Uit Ezechiël 37, dan vraagt de Heer aan Ezechiël, als Ezechiël dat dal ziet met die dorre doodsbeenderen, dan vraagt hij aan Ezechiël, en wat denk je, zouden die beenderen nog gaan herleven? En Ezechiël die durfde gewoon geen antwoord op te geven, die denkt, nou dat is een hopeloze zaak. Ja, en dat hebben veel mensen ook zo gezien. Israël is een hopeloze zaak. Maar uiteindelijk zie je toch wel dat ze gaan herleven. En dan uiteindelijk staat er, ze richten zich ook op. Een geweldig, sterk leger. Nou, dat gaat gebeuren. Dat Israël niet alleen tot leven komt, maar dat ze ook opgericht worden. Dat ze hersteld worden in de positie. En dat ze voor het aangezicht van God zullen gaan leven. En nogmaals, en dat heb ik in het boek Jozua ook al een paar keer naar voren gebracht. Hè, die 2000 el ruimte, hè, tussen de ark en het volk. 2000 jaar zit er misschien, hè, zo tussen. Of op de derde dag. Nou, die derde dag, dat is voor Israël denk ik een hele belangrijke dag. Het is de dag waar we het wel meer over gehad hebben. We hebben het, u herinnert zich nog wel dat we het over de tekenen uit Johannes Evangelie gehad hebben. En wat was het eerste teken? Op de derde dag, hè? Die bruiloft. Hè? Nou, dat is geweldig dat gaat gebeuren. Op die derde dag heeft alles te maken met de opstanding van Christus, maar ook met het herstel van Israël. En ik denk dat het heel mooi, heel profetisch is, dat op die derde dag God zijn volk zal oprichten. Het is nog een tweede betekenis. In Israël, onder de rabbijnen, die leggen dit niet zo uit naar dagen, maar die hebben het niet over twee dagen, maar over na twee gebeurtenissen. En dan hebben ze het over de gebeurtenissen van nadat twee keer de tempel verwoest werd. Door Nebukadnezar en later door Titus, en dan zal de Heer zijn tempel voor eens en voor altijd ophouden. De derde tempel. Ja? En zo leggen de rabbijnen dit vers uit Hosea hoofdstuk 6. Ten derde dagen. De derde keer. Ja. Wat wel heel mooi is, en dat spreekt mij heel erg aan, dat staat er in het tweede vers, en dat is hun verlangen, daar staat, en wij zullen leven, aan het einde van het tweede vers, wij zullen leven voor zijn aangezicht. Weet je, dat is het mooiste wat er is. Leven voor het aangezicht van de Heer. Henoch wandelde met God. David stelde de Heer voortdurend voor zijn aangezicht. Leven voor zijn aangezicht. Leven met God. En dat bestaat eigenlijk uit twee dingen die hier naar voren komen. En dan staat het in vers 3. Dan staat er, ja, wij willen de Heere kennen. Zie je dat verlangen? Er staat in het laatste vers van het vorige hoofdstuk, wij zullen verlangend naar hem uitzien. En hier zie je, ja, wij willen de Heere kennen. Kent u de Heer Jezus? Kent u de Heer? Ja, tuurlijk. Maar hoe goed? Kennen we hem helemaal? We kennen maar een ietsiepitsie. We kennen maar een heel klein beetje. Paulus zegt op een gegeven moment in de Filippenzenbrief dat hij zoveel meemaakt en met als einddoel om hem te kennen. En dan denken we hem te kennen. En dan ontmoeten we de Heer Jezus en dan zeggen we, nou, ik heb u nog helemaal niet gekend. Hem leren kennen. Hem leren kennen, nou, daar ben je nooit mee klaar. En dan staat er ook inderdaad erachter, ja, we willen de Heer kennen. En dan staat er naar jagen hem te kennen. Nou, dat woordje jagen, daar wordt letterlijk bedoeld het najagen. Eigenlijk, ja... Een woord wat hiermee in verbinding gebracht wordt, is het woordje gretig zijn om de Heere te leren kennen. Gretig zijn om de Heere te leren kennen. Dat is voor het aangezicht van God leven. En natuurlijk, je kunt de Heer alleen maar leren kennen als je voor zijn aangezicht leeft. En voor zijn aangezicht leven, dat kan alleen maar met een open Bijbel. Dit is voor het aangezicht van God staan. Voor het woord, want God spreekt. En nogmaals, als we dit woord lezen, dan is de auteur aanwezig. Hij spreekt tot je. Voor zijn aangezicht leven. Na zijn woord luisteren. Zijn woord leren kennen. En zijn woord leren kennen en hem leren kennen. Dat hoort bij elkaar. En dat is niet een, dat weet u inmiddels wel, dat is niet een theoretisch kennen, maar dat is een kennen vanuit je hele wezen. Kennen is in de Bijbel hetzelfde woord als gemeenschap hebben. Samen zijn met hem. En dan aan het einde van dat derde vers, waar het volk dus spreekt, een wens uitspreekt, dan komt daar zo'n stuk zekerheid naar boven. Want dan staat er aan het einde van vers 3, zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen. Wat denkt u? Als we eventjes de wederkomst van Christus buiten beschouwing laten. Weet u zeker dat het na deze nacht, dat het weer dag wordt? Daar ga je toch vanuit? Daar ben je helemaal zeker van. Dat is zo'n zekerheid. De dageraad. Je zult nooit 's nachts in bed liggen woelen van, zou het morgen nou wel licht worden? Daar maak je toch geen zorgen om? Dat is toch zeker? Daar ben je toch zeker van? Nou, zo zeker als die dageraad komt, zo zeker gaat dit gebeuren. Daar hoef je helemaal niet aan te twijfelen. Wat een zekerheid heeft dat volk. En wat een zekerheid mogen wij hebben. Want, ja, zijn belofte, die maakt hij waar. En dan staat er ook inderdaad, wij mogen er zeker van zijn, want dan staat er in het derde vers, dan, en dat woordje dan, dat weet niemand. In Amerika zeggen ze 21 mei of zo. En een andere profeet die zegt weer een andere datum. En vroeger was Lau de Palingboer, die zei, hè? En iedereen had wel zijn data. Nee, dat woordje dan, dat is alleen bij de Heer bekend. En dan staat er heel duidelijk, dan komt hij. Nou, u heeft gisteren een klein beetje kunnen ontdekken hoe ineens hard de regen naar beneden kan stromen. En op de ene plaats wat meer dan op de andere plaats. Maar dan staat er, dan komt hij. En de boeren die zullen God gedankt hebben, tenminste sommige boeren, dat er nou eindelijk weer eens een beetje regen kwam. Wat heerlijk. Hè? Het land wordt weer vochtig. Nou, dan komt hij tot ons als de regen. En dan staat er niet als een stortbui, maar dan staat hier als de late regen. In de andere vertaling wordt hier het woordje gebruikt als de milde regen. Nou, aanstaande zondag vieren we Pinksterfeest. Heer, ik hoor van rijke zegen. Milde regen, milde zegen. Hij komt met zijn milde regen naar ons toe. Naar het volk van Israël, waardoor het volk van Israël vruchtbaar wordt, een oogst gaat opleveren. Dat gaat gebeuren. Maar, ja, dan komt het tweede stukje. En dat kan ik niet onthouden. Want het tweede stukje, dat gaat vooraf aan dat waar we het net over gehad hebben. En dan is God aan het woord. Dan spreekt God. En ja, dan vind ik het, weet je, het is zo'n tweegesprek. Het is zo'n, ik heb wel eens meer gezegd, Hosea is een zeer zwaar beladen emotioneel boek. Waarin God zijn emoties zo aan de oppervlakte heeft. Als het gaat om zijn volk, wat hij zo lief heeft. En dan staat er in vers 4, wat zal ik u aandoen, o Efraïm? In het Hebreeuws staat daar letterlijk het woordje, wat moet ik met jullie beginnen? Dat zou eigenlijk letterlijk betekenen. Wat moet ik met jullie beginnen? Nou, dat heeft God wel eens meer gehad met Mozes. He, toen het volk zo zondigde, zei God tegen Mozes. Mozes, ga jij maar even apart en dan zal ik het volk in ene keer vernietigen. En toen sprong Mozes in de bres. En die ging voor het volk pleiten. Maar hier komt God in een situatie en zegt, wat moet ik toch met het volk beginnen? Nou, het komt niet zo heel vreemd voor. Ik denk als wij voor het aangezicht van God leven en we hebben te maken met een relatie met God, dat wij soms ook wel eens denken, oh God, die zal wel denken. Wat moet ik toch met je beginnen? En weet je, dan is God zo geduldig. Dan is God zo trouw. Maar wat is er aan de hand? En natuurlijk was dat in Israël het geval. We hebben het wel eens, ja, ook in het werk wat ik doe. Ook de Heer Jezus spreekt er wel eens over. Over iemand van het moment. He, u kent het van die zaaier. He? Dan wordt het zaad, komt op ondiepe grond, heel enthousiast. Maar ja, het is ook zo weer weg. Blikkenbussen. Blikkenbussen zijn heel gauw heet en heel gauw koud. Nou, hier staat, immers uw liefde is als een morgenwolk. Of een morgennevel. Als een dauw die in de vroegte vergaat in het vierde vers. God zegt, ja, daar heb ik eigenlijk niks aan. Daar heb ik eigenlijk niets aan. Dat is zo onbetrouwbaar. Het is zo eventjes. En broeders en zusters, ik denk dat in vele levens, vooral de laatste tijd, in veel levens het geval is. Dat het soms zo eventjes is. Zo van die momentopnames. Eventjes zijn we vol van de liefde van de Heer, maar het is net een soort zeebel die ploft uit elkaar en het is ook zo weer weg. Nou, de Heer zegt, ja, wat moet ik hiermee? Als het niet een beetje dieper zit. Als het zo oppervlakkig is. Als het alleen maar om heel eventjes gaat. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Daar zoek ik niet naar. Hij zegt in vers 6 van hoofdstuk 6. Want in liefde heb ik wel behagen. En niet in slachtoffers. In kennis van God, daar heb ik wel behagen in. Dus het zijn met name die twee dingen, in liefde en in kennis, in omgang met God. God zegt, daar kijk ik naar uit. Zover wil ik Israël krijgen. En ik wil zo heel graag dat ook jij, ook u, ook uw gemeente, dat verlang ook heeft in liefde. En ik denk dat heel belangrijk is in deze tijd, liefde en omgang, kennis van God. En als dat niet is, hè, dan staat er inderdaad dat hij profeten gestuurd heeft. Het klinkt nogal een beetje grof hoor. Want dan staat er in vers 5, daarom heb ik er door de profeten op ingehouden. op ingehouden. In een andere vertaling staat, ik heb door profeten erin gesneden. Nou, dat woord wat God tot zijn volk laat komen, is aan de ene kant leven. Ja, dat heeft God door Mozes gezegd, dat woord is leven, maar het is ook dood. Waar doet u dat aan denken, dat God met zijn woord erin gesneden heeft? Hebreeën 4, vers 12. Mijn woord is zo scherp als een enig tweesnijdend zwaard. Weet je, datzelfde woord van God, dat kan je verschrikkelijk verwonden. Het kan pijn doen. Het kan je raken. Er staat op een gegeven moment, ze werden diep in hun hart getroffen. Of er staat, het sneed hun door hun ziel. Dat doet het woord van God. Maar dat woord van God, dat kan ook zo troostvol zijn. Nou, hier zie je dat het woord voor Israël aankomt als, hij houdt erop in. Hij snijdt er diep in. En dan staat er ook op een gegeven moment de oordelen die komen over Israël als, er staat hier letterlijk, als doorbrekend licht. He, u kunt dat vinden aan het einde van het vijfde vers, als doorbrekend licht. In een andere vertaling staat als bliksemschichten, als een onweer. Zo komen de oordelen over Israël. Die donder, die weet je dat die komt, maar die flitsen, die zijn er zo ineens. je kunt niet zeggen van, oh, nou over tientallen komt er een flits, wel over tientallen komt er een donder. He, die overvallen het volk. En dan staat er ook, ja, de oorzaak in vers 7. En dan worden een paar voorbeelden gebruikt. Want jullie zijn dezelfde weg gegaan als Adam. Jullie hebben het verbond overtreden als Adam. En ik vind het eigenlijk heel mooi dat hij hier de persoon Adam gebruikt. Want Adam stelt voor de mens. En in Adam kunnen we ook ons allemaal identificeren. Als Adam. Trouweloos ben je geweest naar mij toe. Gilead wordt daar genoemd. Nou is het wel heel wonderlijk. Gilead. Daar staat Gilead is een stad. Van misdadigers. Als u op de kaart kijkt in Israël, dan vindt u nergens een stad die Gilead heet. Gilead bestaat niet als een stad. Gilead is een landstreek. Is een landstreek, het overjordaanse, dat werd wel Gilead genoemd. Kunt u uit het Oude Testament twee gelegenheden... Israëls ontucht, Israël heeft zich verontreinigd. Ik vind het wel heel treffend wat hier staat. Er is hem niets ontgaan. Hij heeft het gezien. Hij kijkt in onze binnenkamer. Hij kijkt in ons leven. Als wij niet voor zijn aangezicht leven, wij zijn wel een open boek voor hem. En hij heeft het allemaal gezien. Ik heb Israëls afschuwelijke dingen gezien. En als we dan gaan hebben over alles wat Israël meegemaakt heeft, ook in de Tweede Wereldoorlog, hij heeft het gezien. Ook die afschuwelijke dingen heeft hij ook gezien. En dan staat er heel duidelijk, het is bij de Heer allemaal bekend, en dan staat er in vers 11, maar ook voor u, Juda, is er een oogst weggelegd, wanneer ik in het lot van mijn volk een keer brengen zal. Nou, over die keer in het lot, daar schrijft Joël ook zo mooi, misschien goed om dat vers nog even erbij op te slaan, Joël hoofdstuk 3 vers 1, daar staat Joël hoofdstuk 3 vers 1. Joël, dat komt net na Hosea. Joël hoofdstuk 3 vers 1, daar staat, want zie, in die dagen en te dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. Zie het staan? Er zal een moment komen dat de Heere God zelf een keerpunt, een ommekeer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. En dan zal de Heer het voor zijn volk opnemen. En weet je, dat zal een geweldige oogst teweeg brengen. En ook Juda zal er in die oogst een hele belangrijke rol spelen. Nou, dat is eigenlijk dat tweegesprek tussen Israël en de Heere God zelf, met ook zijn motief van waarom dat het allemaal gebeurt. Hij heeft het allemaal gezien en hij vraagt zich af inderdaad, wat moet ik met jullie doen? Maar uiteindelijk zal hij een keer brengen in het lot van Israël. Wat heeft de Heer een geweldig geduld voor zijn volk en wat heeft de Heer een geweldig geduld voor ons. Amen.